In verband met het huisbezoek aanstaande dinsdagavond, waar even en welzijn bij de gezusters Bakelaar en bij broeder J.J. Talen, bij de aan de Oost-Voorgors. Dinsdagavond ook bij weduwe van Wezel en bij familie L. Albrechts aan de Oostdijk. En woensdagavond bij juffrouw Hans en de familie Bruggeman aan de Spuistraat. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het tweede vers van Psalm 138, 138 vers 2. Schriftlezing is uit het boek Openbaring, hoofdstuk 21, beginnend bij vers 22. En dan lezen we tot en met het vijfde vers van het 22e hoofdstuk. Openbaring 21, vers 22. En na de schriftlezing zingen we Psalm 31, vers 15. 31, vers 15. En ik zag geen tempel in dezelve, want de Heere, de Almachtige God, is haar tempel en het Lam. En de stad behoeft de zon en de maan niet, dat zij in dezelve zouden schijnen, want de heerlijkheid Gods heeft haar verlicht en het Lam is haar kaars. En de volken die zalig worden, zullen in haar licht wandelen, en de koningen der aarde brengen hun heerlijkheid en eer in dezelve. En haar poorten zullen niet gesloten worden desdaags, want al daar zal geen nacht zijn. En zij zullen de heerlijkheid en de eer der volken daarin brengen. En in haar zal niet inkomen iets dat ontreinigt en gruwelijkheid doet en leugens spreekt, maar die geschreven zijn in het boek des levens des Lams. En hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens, klaar als kristal, voortkomende uit de troon Gods en des Lams. In het midden van haar straat en op de ene en de andere zijde der rivier was de boom des levens, voortbrengende 12 vruchten, van maand tot maand gevende zijn vrucht, en de bladeren van de boom waren tot genezing der heidenen. En geen vervloeking zal er meer tegen iemand zijn. En de troon Gods en des Lams zal daarin zijn. En zijn dienstknechten zullen hem dienen. En ze zullen zijn aangezicht zien en zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. En al daar zal geen nacht zijn. En zij zullen geen kaars noch licht der zon van noden hebben. Want de Heere God verlicht hen. En zij zullen als koningen heersen in alle eeuwigheid. Van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in ieder in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven. Het woord des Heren dat wij in deze zondagavonddienst met elkaar willen gaan overdenken is opnieuw uit het 33e hoofdstuk van Jesaja. En daarvan het laatste, het 24e vers. Jesaja 33 vers 24. Daar lezen wij het woord des Heren. En geen inwoner zal zeggen, ik ben ziek. Want het volk dat daarin woont, zal vergeving van ongerechtigheid hebben. We willen over de bediening van het woord des Heren Gods onmisbare zegen vragen. O Heren, gij hebt het zover nog weer alles welgemaakt met ons. Ook in dit opzicht dat wij in welstand en in gezondheid nog aan deze plaats mochten komen, om hier opnieuw te luisteren naar uw woord en getuigenis. Dat is een nieuw voorrecht, een nieuw blijk van uw gunst. We mogen het ook in deze avond nog weer vernemen, Heren, wat tot onze vrede dient. De boodschap waarin gij het ons bekend maakt dat er zaligheid is, dat er redding is voor verloren mensenkinderen, ja, dat er voor mensen die geen toekomst hebben, toch toekomst kan zijn. Voor mensen die geen hoop hebben, toch hoop. Heren, wij mogen u dankend erkennen voor het voorrecht dat wij deze boodschap weer mogen vernemen. En nu is het onze bede dat gij uw woord ook in dit uur in ons leven nog tot zegen wilt stellen. Voor het eerst of opnieuw. Heren, het is altijd weer nodig dat gij komt en dat gij werkt. Dat is nodig in het leven van uw volk, van hen die gij al hebt opgezocht en die al onder de bearbeiding van uw geest zijn gekomen, misschien al jaren geleden. Dan is het weer opnieuw zo dat ze voor verder onderwijs en verdere leiding blijven aangewezen op u en op het werk van uw geest. Maar ook onbekeerden, Heren, hebben het nodig dat gij tot hen komt en dat gij uw woord met kracht spreekt in hun ziel. Heere, daarom wij bidden u dat gij met ons wilt zijn en in ons midden wilt komen en uw tegenwoordigheid in ons midden wilt bewijzen. Ja, wilt gij door uw Heilige Geest het ook vanavond nog weer zo maken dat we in uw woord uw eigen stem mogen horen. Dat uw woord dan jaloers mag maken degene die nog zonder enige ware kennis van u en van uw genade zijn. Dat uw woord mag opwekken, de hoop mag verlevendigen en dat als vrucht van de verkondiging van uw woord het geloof zich mag uitstrekken naar die zalige toekomst, Heere, die voor al uw volk en kinderen wacht. Ja, dat uw woord door uw Heilige Geest zo mag worden gebruikt dat het in ons leven waarachtige zegen mag verspreiden. Maar ook u, vanavond moeten we het u belijden, Heere, dat er aan onze kant alleen maar schuld is. Aan onze kant is alleen maar datgene wat ons onwaardig maakt. O, doe niet met ons naar wat we verdienen. Maar vergeef nog genadig al onze misdaden en wil ons om Christus wil nog een ontfermend God zijn. Heere, doordring er ons van dat we alleen van genade kunnen leven. En genade betekent altijd weer tegelijkertijd onze veroordeling. Genade verkondigt het ons altijd weer dat er van ons niets deugt, dat er van ons niets bij kan, dat van ons uit niets u de Heere kan behagen. En dat er dus ook van ons uit niets is wat kan meewerken aan onze zaligheid. Al onze goede voornemens, al onze ernst, al onze deugd, al onze plichtsbetrachting, al onze godsdienst, de waarneming van onze plichten, Heere, het legt geen gewicht in de weegschaal. Het is allemaal nodig, maar het kan onze zaligheid niet verdienen. Het kan er ook niet aan meewerken, het kan er ook niets aan toebrengen. O Heere, wij bidden van u, doe het ons dan verstaan, dat wij in onszelf meer en meer moeten leren afsterven. Leer het uw volk en kinderen, Heere, wat het is om steeds minder te worden in eigen ogen. Ja, om tenslotte niets te zijn en om zo alles kwijt te raken, alles. En opdat op deze wijze en langs deze weg gij alles zult worden en gij ook de eer zult ontvangen voor het ganse werk der zaligheid. Want Heere, dan is het inderdaad van begin tot eind uw werk, van het allereerste ogenblik af, dat een ziel tot u gaat schreien, tot aan de laatste zucht hier op aarde. Ja, ook over dood en graf heen, het blijft alles uw werk. Uw werk alleen, verheerlijkt door uw geest in het zondaarsleven. Heere, wij bidden u dat uw kinderen daar meer en meer uit mogen leven en dat dat dan ook de enige grond mag zijn die overblijft. Dat terwijl ze het moeten leren om in zichzelf minder te worden, gij uzelf meer gestalte, meer heerlijkheid, meer rijkdom wilt geven in hun leven, zodat ze het mogen zien, Heere, dat alles wat in ons niet aanwezig is, in u te vinden is voor tijd en eeuwigheid, in leven en sterven. Voor alle werkzaamheden, voor alle oefeningen des geloofs, voor alle dingen die in ons leven op onze weg geplaatst worden, het zij lichamelijk, het zij geestelijk. Heere, gij zijt een niet te ledige fontein van genade, vol en onuitsprekelijk rijk. Maar laten alle die u vrezen het dan meer en meer daarvan verwachten. Heere, dat is een pijnlijke les aan onze kant, want daarmee moeten wij minder worden. Daarin moeten wij het steeds weer opnieuw ervaren, dat er van ons niets deugt. Daarin moeten wij het ondervinden, Heere, dat de oude mens gekruisigd moet worden. Opdat de nieuwe mens mag leven, ja, opdat de Heere de eer zal ontvangen. Maar geef, o God, genade in het leven van al uw kinderen, dat ze daarheen mogen wenden en daarop mogen, op aan mogen leven. Ach, we moeten het u belijden, ook in het leven van uw kinderen is zoveel dat niet goed is in uw ogen. Ook na ontvangen genade, zoveel eigen gerechtigheid vaak. Zoveel steunen op onszelf, zoveel bouwen op onze vroomheid. zoveel gronden leggen in datgene wat gij niet gelegd hebt. En wat geen grond is door die u behagen kan. Heren, en zo staan uw kinderen menigmaal zichzelf en u in de weg. Heren, wij bidden van u, neem dan genadig weg alles wat we moeten missen, opdat we u de Heren maar over mogen houden. Ja, opdat gij meer en meer zult worden. Heren, laat dat ook de vrucht mogen zijn van de bediening van het sacrament en van de nabetrachting op het sacrament. En wilt gij zo uw kinderen, uw kerk onderwijzen in de dingen die ze moeten leren en die tot hun waarachtig heil mogen strekken. Maar heren, het is niet alleen nodig dat gij zulken gedenkt, ook diegenen die niet tot uw volk en kinderen behoren, zoek ook hen op. En wil ook hen door uw woord aanspreken. Niet alleen maar dat het uw woord het oor bereikt, maar laat het ook vrucht dragen in het hart. En wilt gij genade schenken om uw woord op de rechte wijze te verstaan, opdat het ook geleerd mag worden, heren, om van hoorders, daders des woords te worden. Dat we niet alleen ons aangeboren aangezicht een ogenblik in de spiegel aanschouwen en daarna heen gaan en vergeten hoedanige we waren, maar dat die blik in de spiegel ons bij mag blijven en dat we het niet weer vergeten kunnen, dat we het niet meer kwijt mogen raken, maar dat wat we gezien hebben in de spiegel van uw woord ons zo mag bezighouden, zo mag bezetten, ja, zo mag uitdrijven tot u, om van uw genade te bekomen ter bekwamer tijd. Heren, wij leggen zo deze onze noden aan u voor en wij smeken u, wees gij met ontferming over ons bewogen en wilt gij ons genadig en goed zijn. Zegen alles wat op uw zegen wacht. In deze wereld mag uw woord verkondigd worden, heren, maar wat zou dat te betekenen hebben als gij uw hulp, uw geest aan het werk ontzegt? Dan is ook te vergeefs de arbeid van uw knechten. Dan is te vergeefs de verkondiging van uw evangelie. Daarom, heren, wilt gij zelf die prediking van uw woord vergezeld doen gaan met de heerlijke werking van uw geest. En wil ze dan trekken uit alle volkeren en stammen, natieën en tongen van deze wereld. Wilt ge ze onwederstandelijk trekken? Wilt gij ze te sterk worden? En wilt ge ze tot uzelf brengen en tot de kennis van uw wegen? Opdat zo het getal van hen die uw naam in oprechtheid mogen vrezen, ook in onze dagen nog mag worden uitgebreid. Bewaar uw kerk. Bewaar uw kerk te midden van alle, van alles wat gevaar oplevert, gevaar in geestelijke zin, gevaar ook in vele opzichten in lichamelijke zin. Heren, we denken aan uw kerk die vervolgd wordt, waarvan er velen in kampen zijn opgesloten, van vrijheid beroofd. Heren, we denken aan dat deel van uw volk dat in deze wereld een zware weg moet gaan, een weg van verdrukking, een weg van vervolging. Ach, heren, dan is de mens, hoeveel genade ge ook geschonken hebt in het verleden, niet in staat om staande te blijven, als gij niet opnieuw genade geeft om staande te houden. Heren, wilt gij te midden van al die verdrukking datgene geven wat nodig is om maar ook volstandig te zijn in het belijden van uw naam? Ja, wilt gij ook daar uw kerk, ondanks de verdrukking, nog genadiglijk uitbreiden? En wil onze ogen ervoor openen, heren, hoe groot enerzijds ons voorrecht is dat we nog in vrijheid mogen samenkomen. Dat kan ook binnenkort afgelopen zijn. Heren, er zijn tendensen ook in onze samenleving. Er zijn tendensen in de manier waarop ons volk zich ontwikkelt, de geestelijke ontwikkeling, die duidelijk tonen dat we hoe langer hoe verder verwijderd raken van de christelijke normen en beginselen. Het is duidelijk, o Heren, voor diegene die ogen heeft om te zien, dat we steeds verder van u vervreemden, ook als volk. Dat overheid en onderdanen, hoe langer hoe minder vragen, Heren, wat wilt gij dat wij doen zullen? En Heren, in de ontwikkeling van deze dingen is het te verwachten dat het niet ver meer zal zijn, of degene die uw naam in oprechtheid wensen te vrezen, zullen ook in ons land ondervinden dat er verdrukking, dat er vijandschap, dat er verzet is tegen u en tegen uw woord en tegen uw dienst. Heren, wilt gij ons dan nu leren om de tijd te gebruiken die gij ons nog geeft, om onszelf toe te rusten met kennis van uw woord, ja bovenal om onszelf te oefenen in de verborgenheden des geloofs. Geef ons daartoe uw Heilige Geest. En wilt gij ons door uw Geest die genade geven, Heren, dat wij nu mogen worden geoefend en dat we nu mogen worden toegerust. En wilt gij zo uw genade ook aan ons verheerlijken. Ach, wij moeten het u belijden dat in dit opzicht er ook zoveel luiheid en onverschilligheid en ongeïnteresseerdheid is. Heren, o wij smeken u, maak dat eens genadig anders en wil nog eens opstaan en u ontfermen. Wil u nog eens betonen de God der genade te zijn. En ja, wilt gij uzelf in deze weg verheerlijken. Hoor ons, o getrouwe ontfermer, om Jezus wil. Amen. En wij willen met elkaar zingen uit de 103e psalm en daarvan het tweede en het derde vers. Inmiddels krijgt u gelegenheid tot de dienst der offeranden. Psalm 103 vers 2 en 3. Gemeente, ik vergat zojuist nog één mededeling en dat is dat de mannenvereniging niet aanstaande vrijdag maar aanstaande donderdag vergadert. we vanavond tot het laatste vers van het 33e hoofdstuk van Jesaja komen, dan is het iedereen zonder meer duidelijk dat nu de profeet niet meer het oog heeft op de aardse werkelijkheid, de stad Jeruzalem, maar dat zijn blik nu veel verder ziet, dat zijn blik nu in de toekomst, op de toekomst gericht is, op de stad die in de Bijbel het nieuwe Jeruzalem genoemd wordt, dat nederdaalt van God uit de hemel, die als een bruid versierd is voor haar bruidegom. De aanleiding, de achtergrond, ik geef u dat nog in het kort even, is dus de situatie waarin Jeruzalem verkeert in de tijden van koning Hiskia, toen de stad belegerd werd door de Assyriërs. Hiskia heeft gebeden om uitkomst. De Heere heeft de profeet gezonden met een woord waarin de uitkomst wordt aangekondigd en de verlossing wordt bekendgemaakt. De profeet mag het aan het volk duidelijk maken dat de Heere de bevrijder van zijn volk is en dat hij ervoor zal zorgen dat de vijanden verslagen worden en dat zijn volk zal worden uitgered. En zo zal Jeruzalem worden tot een geruste woonplaats. Dat heeft natuurlijk, zoals we gezien hebben, niet alleen maar betekenis voor die tijd, toen, voor het volk des Heren uit de dagen van Hiskia en Jesaja. En daar hebben we ook in mogen beluisteren dingen die ons vandaag de dag nog aangaan en die vandaag de dag ook nog betekenis hebben en die ook voor vandaag nog heil en zaligheid aankondigen voor het volk des Heren. Maar kunnen wij bij vers 20 en bij vers 22 die historische situatie nog duidelijk ter sprake brengen? En kunnen we nog zeggen, wel zie, dat woord wat hier staat, dat had in de eerste plaats toen en toen betekenis. En dat heeft toen en toen zijn aanvankelijke vervulling ontvangen. Denk maar aan dat woord van vanmorgen, hij zal ons behouden. Dat was in de eerste plaats vervuld, nietwaar? Toen die engel des Heren uitging om die 185.000 van het leger van de Assyriërs te verslaan en daardoor te bewerken dat de Assyriërs verder wegtrokken en het volk van Juda en de inwoners van Jeruzalem ongemoeid lieten. Bij het woord dat we vanavond willen overdenken is zo'n historische vervulling in het verleden niet meer mogelijk. Maar hier is de profeet door de Heilige Geest die hem geïnspireerd heeft zo verlicht dat hij over de werkelijkheid van zijn dagen heeft heengezien en een heerlijk perspectief heeft aanschouwd en daarvan ook spreekt van datgene wat de Heere in de toekomst voor zijn volk en kinderen heeft weggelegd. Dan wordt het Jeruzalem van zijn tijd het beeld van dat nieuwe Jeruzalem, dat hemelse Jeruzalem. En dan wordt de aardse stad voor hem beeld van de hemelse stad. En van die hemelse stad zegt hij. En geen inwoner daarvan zal zeggen ik ben ziek. Waarom niet? Omdat het volk dat daar woont vergeving van ongerechtigheid zal hebben. Jesaja verkondigt dus dat er een stad komt en dat is niet alleen in de profetie van Jesaja zo, dat is ook in het woord, ik denk aan Hebreeën 11 zo, waarvan Abraham gezegd wordt dat hij verwachtte de stad die fundamenten heeft. We hebben hier geen blijvende stad, maar we zoeken de toekomende. Dat is de stad waarvan we gelezen hebben in de Openbaring. Jesaja spreekt dus van een stad en de andere Bijbelboeken spreken ook van een stad. En in die stad is het eerste kenmerk wat Jesaja hier noemt, dat er geen ziekte zal zijn. Niemand van degenen die daar wonen, niemand van de inwoners van die stad zal ooit behoeven te zeggen, ik ben ziek. Niemand zal zich ooit ziek voelen. Van welke ziekte we hier op aarde ook kunnen horen en steeds weer horen we van onbekende nieuwe ziekten, zo lijkt het wel. Maar van welke ziekte we ook horen, bekende of onbekende op deze aarde, in de hemel zal daar niets van vernomen worden. En omdat er geen ziekte is, daarom zijn er ook geen doktoren nodig en daarom zijn er geen medicijnen nodig en daarom zijn er geen ziekenhuizen nodig. Daar waar de Heere zich verheerlijkt in de volle zaligheid die hij aan zijn kerk geeft, daar zullen ook al deze gevolgen van de zonden zijn uitgebannen. Voorgoed uitgebannen. Ach, hier op aarde is het leven vol ziekte. De inwoners van deze wereld moeten het herhaaldelijk zeggen. Ik ben ziek, ik voel me niet goed. Ik heb pijn hier, ik voel me niet goed daar. De inwoners van deze wereld moeten herhaaldelijk naar een dokter. Ze moeten voor onderzoek. Ze moeten naar een ziekenhuis, naar een operatietafel. Ze moeten naar een inrichting om verder verzorgd te worden. De krachten bezwijken. En zo zijn er zoveel dingen waar de mensheid onder lijdt. Dat is altijd zo geweest. Ik zeg altijd, dat is niet helemaal waar. Er was een tijd waarin ook niemand op deze wereld zeide, ik ben ziek. Adam heeft nooit tegen Eva gezegd, ik voel me zo ziek. Eva heeft nooit tegen Adam hoeven te zeggen, ik heb hier zo'n pijn. Nooit hebben deze twee mensen, althans voor hun val, moeten klagen over ziekte of over dergelijke dingen. Maar sinds ze zondaar geworden zijn en al die tijd na de zondeval, ons in het derde hoofdstuk van Genesis beschreven, is deze wereld vol van klachten. Van zieke mensen, van lijdende mensen, van mensen die pijn hebben, van mensen die aan allerhande dingen lijden. Dat kind van de weduwe in Sunem, toen het bij zijn vaders en bij de maaiers op het land was, riep uit, mijn hoofd, mijn hoofd. Dat is één voorbeeld van ziekte, dat is één voorbeeld van ellende. Als Rachel haar kind Benjamin ter wereld brengt, dan roept ze het in grote benauwdheid uit, Benoni, kind van mijn smarten. En als ze dat gezegd heeft, geeft ze de geest en ze sterft. Een moeder in het kraambed, dat is ook een die in het kraambed sterft, is ook een gevolg van de zonde. En we lezen in de evangelie met name van zoveel mensen. Van een vrouw die vergroeid was, van een waterzuchtig mens. Van een vrouw die 12 jaar leed aan vloeien des bloeds. Van een man die 38 jaar lang ziek gelegen had en niet in staat was om zichzelf op te richten. En gaat u het maar na, hoeveelen er ons niet beschreven worden en van hoeveel gevallen ons niet verteld wordt. Van blinden en doven en kreupelen en melaatsen en noemt u maar op deze wereld. Is wel het grote Bethesda genoemd, hebben de 5 zalen, en iemand heeft de werelddelen eens vergeleken met die 5 zalen van Bethesda, en inderdaad, het is een wereld waarin de ziekte, en waarin het leed, en waarin het ongemak en de pijn zich vermenigvuldigen. Ach, en we weten het al wel, ik heb het ook al aangeduid, hoe is dat gekomen? Dat is niet toevallig. Zo was het ook van den beginnen niet en zo was het ook Gods bedoeling niet. De Heere heeft deze wereld niet als een zieke wereld geschapen. Hij heeft de mens niet als een ziek, zwak, pijnlijdend schepsel geschapen. Dat is niet goed in Gods ogen. Toen de Heere de mens geschapen heeft, toen was die mens wel goed. Dat wil zeggen, hij had niet deze gebreken en hij hoefde niet te zeggen, ik ben ziek. Maar we weten het. Er is met die mens iets verschrikkelijks gebeurd. En met de mensheid die na hem zou komen is datzelfde verschrikkelijke aan de hand. De mens is een zondaar geworden. En toen de mens zondaar werd, toen is eigenlijk de eerste steen van alle ziekenhuizen gelegd. De eerste steen van alle inrichtingen gelegd. De inrichtingen voor blinden, voor zwakzinnigen enzovoort. Het is allemaal in de val in het paradijs begonnen. Er is een verband, een onverbrekelijk verband tussen de ziekte en de zonde. De ziekte is een gevolg van de zonde. De zonde komt als de nasleep, de ziekte komt als een ellendige nasleep van het kwaad dat wij in de wereld gebracht hebben. En nu zitten we ermee. We zitten er allemaal mee. En we krijgen ermee te maken. We krijgen ermee te maken in onze familie. We krijgen ermee te maken in ons eigen leven. Ik weet het wel, dankzij Gods algemene goedheid is er nog veel dat ook voor zieke mensen kan worden gedaan. Veel waardoor het leed nog kan worden gelenigd. Veel waardoor de pijn nog kan worden verminderd. God heeft ook in deze wereld nog veel gegeven, waardoor het leven ondanks al die smarten toch nog draaglijk geworden is. Maar niettemin, de ziekte gaat door. En de ziekte is vaak, heel vaak, voorbode, aankondiging van de dood. En niemand weet daar een oplossing voor, nietwaar? Niemand kan die dood overwinnen. Niemand kan de dood uitstellen, zodat we van die dood geen last meer hebben. Nu mag de profeet spreken van een stad waarin deze dingen niet meer voorkomen. En waar de inwoners nooit meer hoeven te klagen zoals wij dat hoeven te doen. En waar de inwoners nooit meer die pijnlijke onzekerheid hebben als ze iets voelen in hun leven, in hun lichaam, waarvan ze de oorzaak niet weten, maar waarvoor naar de oorzaak gezocht wordt. En terwijl die oorzaak nog niet gevonden wordt, kan er die verschrikkelijke onzekerheid zijn die ons benauwd maakt en die ons beangstigt. Zou het niet iets ongeneeslijks kunnen zijn? In die stad waar Jesaja van spreekt, komt deze vrees niet meer voor. In de stad waar Jesaja van spreekt, heeft niemand meer iets te klagen. Maar hoe kan dat dan? Wel, tussen dat paradijs en de situatie waarin wij nu leven, ligt die zondeval. Tussen die staat der rechtheid en die staat van heerlijkheid en die staat zonder ziekte en de toestand waarin wij leven, ligt de zondeval. En wat ligt er dan tussen de wereld waarin wij leven met al zijn klachten en met al zijn leed en die stad waar de profeet van spreekt, dat herstelde paradijs? Wat ligt daar tussenin? Daar staat tussenin het kruis van de Heere Jezus Christus. En niet alleen zijn kruis, maar zijn ganse lijden en zijn sterven. En in zijn lijden heeft hij ook onze krankheden op zich genomen, zegt de profeet. En heeft hij ook onze smarten gedragen. In zijn lijden heeft hij ook die gevolgen van de zonde op zich genomen, om zijn volk ervan te verlossen. En hij, door die smarten te dragen en die krankheden op zich te nemen, hij heeft zijn volk van al dat lijden verlost. En hij heeft de weg gebaand, zodat er straks die stad, dat tegelijk paradijs zal zijn, kan komen, waarin niemand zal zeggen, ik ben ziek. Hij geeft de volmaakte gezondheid. Ja, het is ook aan hem. En aan zijn borgtocht, aan zijn borgtochtelijk lijden en sterven te danken, dat het volk dat straks in dat nieuwe Jeruzalem mag wonen, daar mag wonen met een volmaakt gezond lichaam, waar een volmaakt gezonde geest in woont, en waar al de gevolgen van de zonde uit weggenomen zijn. Geen verminkingen meer, geen gebreken meer, geen tekortkomingen meer. De Heere heeft zijn volk ook in het vooruitzicht gesteld, dat als hij ze straks verlost, hij ze naar het lichaam ook volmaakt verlost. En daarom is er in die stad van de toekomst geen inwoner die zeggen zal, ik ben ziek. Daarom is er in die stad van de toekomst niemand meer die medische verzorging nodig heeft. Het staat ook beschreven in de 22e hoofdstuk van Openbaring. De bladeren van de boom des levens die daar groeit zijn, en dat is natuurlijk beeldspraak, u snapt dat wel, zijn tot genezing der heidenen. En wie aan die genezing deel ontvangt, die zal nooit meer met enige ziekte te kampen hebben. Dat is een rijk uitzicht, nietwaar? Dat is begerenswaardig. Wat zou het rijk zijn om van zo'n stad inwoner te mogen zijn. En om dan van alles waar je hier op aarde onder gebukt gaat, verlost te zijn. Wat is dat niet aantrekkelijk voor een zieke. Wat is dat niet begerenswaardig voor iemand die pijn heeft. Wat is dat niet aanlokkelijk voor iemand die keer op keer met allerlei moeite en gebreken te kampen heeft. om eens een keer van al die ellende verlost te zijn. En dat is waar, we doen zoveel voor onze gezondheid op aarde. We doen, als het kan, alles om gezond te worden. We doen alles wat in onze hand ligt om de verloren gezondheid terug te krijgen. Maar, mag ik u eens een andere vraag stellen? Dit is naar ons aller oordeel zo belangrijk en dit is zo rijk, maar wat doen wij? Niet om hier op aarde nog een poosje vooruit te komen en mee te kunnen. Maar wat doen wij nu om in die stad te komen? Wat doen we om burgers van die stad te worden? Want dat ligt wel voor de hand en dat laat de schrift ons ook wel weten. Niet iedereen zal zomaar automatisch in die stad een plaats krijgen. Er is ook nog een andere bestemming. En op die andere bestemming, daar zal het precies tegenovergesteld zijn. Er is niet alleen een stad waarin niemand zeggen zal, ik ben ziek. Maar er is ook een plaats, straks, bereid voor al diegenen die geen God en geen Christus tot hun deel hadden. En op die plaats, daar zal voortdurend geklaagd en voortdurend gekermd. En voortdurend geleden worden. Daar zijn de mensen voortdurend gepijnigd en gefolterd. Daar zijn ze voortdurend in de vlam en in de angst en in de pijn. En nu is het een van tweeën. Het is of naar die stad waar onze tekst van spreekt, dat we onderweg zijn. Of het is naar die andere bestemming dat we onderweg zijn. Daar waar we nooit meer hoeven te zeggen ik ben ziek. Of daar waar we altijd moeten klagen en moeten zuchten en ellende zullen meemaken. Naar één van die twee bestemmingen zijn u en ik onderweg. En we zullen daar op één van die twee plaatsen aankomen. En nu doen wij hier op aarde heel veel om gezondheid te ontvangen. En dat is begrijpelijk en dat is geoorloofd ook. Maar, is dat het enige dat voor ons begeerlijk is geworden? Zouden we voor die reden en alleen voor die reden in die stad van Jesaja 33 vers 24 willen komen? Of is er een ander motief? U voelt wel, als u onze tekst leest, dan zijn er twee dingen die met elkaar in verband gebracht worden. Er staat niet alleen maar dat er geen ziekte zal zijn, maar in die stad waar het over gaat, daar wordt ook van gezegd dat er geen zonde meer zal zijn. En dat is nog veel belangrijker. Dat is het eigenlijk waar alles om gaat. Als dat er niet van gezegd kon worden, dan kon het eerste er ook niet van gezegd worden. Pas als er geen zonde meer is, pas als de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer zal worden weggenomen, pas dan kan ook de ziekte worden weggenomen. Dus, willen u en ik deel krijgen aan die zalige toestand waarin we nooit meer hoeven te zeggen, ik ben ziek, moeten wij hier op aarde leren rekenen met onze zonde. En moeten wij vergeving van onze zonden nodig krijgen en die leren zoeken. En als het daar niet om gaat in ons leven, als we dat kunnen missen, wel, dan kunnen we druk zijn voor onze lichamelijke welstand en kunnen we daar alle moeite voor doen. Maar dan komt toch de dag, en dat is de verschrikkelijke ernst van het woord des Heren dat hierin spreekt, dan komt toch de dag. Dat onze gezondheid en ons leven en alles ons wordt afgenomen. En dat we terechtkomen in die andere bestemming. Waar iedereen altijd onafgebroken, ik moet zeggen, ik ben ziek. Ik word gefolterd. Ik leid smarten in deze vlam. En hoe komen wij nu aan die vergeving van zonde? Is dat een vraag die u wel eens bezig gehouden heeft? Hoe raak ik deze pijn kwijt? Hoe krijg ik gezondheid terug? Dat zijn vragen die ons bezighouden, maar is dit ook wel eens een vraag geworden? Hoe raak ik mijn zonde kwijt? Hoe word ik van mijn zonde verlost? Heb je die schuld wel eens gevoeld? Is dat wel eens op uw ziel gebonden? Bent u wel eens ontdekt aan uw ware toestand? Hebt u het wel eens gezien in het licht van Gods heilige wet wie u bent? Wat u geworden bent door de zonde? Hebt u het wel eens gezien wat de zonde van u gemaakt heeft? Hoe zondig, hoe afschuwelijk, hoe misvormd we geworden zijn door al het verkeerde dat we bedreven hebben? Hebben we in het licht van Gods woord al eens in de spiegel gekeken? Zoals Jacobus dat zegt in het eerste hoofdstuk van zijn brief. Hebben we al eens ons aangeboren aangezicht aanschouwd in de spiegel? Niet waar, dat doet de Heere toch. De Heere plaatst ons toch voor de spiegel van zijn wet. En de Heere laat ons toch in die wet blikken. En wat doen we dan als we er één gezien hebben? Mogelijk dat we een ogenblik schrikken. Mogelijk dat we een ogenblik zeggen, is het zo erg met mij? Maar niettemin, dan hebben we altijd weer die neiging om ons af te wenden, niet langer te zien. En zoals Jacobus dat zegt, ook te vergeten wat we gezien hebben. Maar hebben we nu al eens zo gezien dat je het niet meer vergeten kon? En dat het je voor je aandacht bleef staan? En dat je jezelf hebt leren verfoeien in stof en as voor Gods aangezicht? En dat er berouw, waarachtig berouw in ons leven gekomen is? En schuldbelijdenis? En dat we het voor de Heere hebben uitgezegd en uitgesnikt? Heere, ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog. Is het zo wel eens aangekomen dat niet de ziekten en niet de moeite van het leven, maar de zonden ons grootste probleem en onze grootste verschrikking geworden zijn? Dat we het gezien hebben dat door de zonde we van God gescheiden zijn. Dat we bij God in de schuld staan en dat wij door onze zonde vervreemd zijn van de Heere en geen kennis hebben aan zijn wegen. Zie, als dat gebeurt, Dan wordt het gebed ook geboren om verlossing, om van de Heere genade te ontvangen. Ja, dan worden wij smekelingen aan de troon der genade. En dan is er maar één ding begerenswaardig. Dan is er maar één ding dat waarde voor ons krijgt. En voor dat ene willen we ons inspannen. En dan naar dat ene gaan we zoeken. En naar dat ene gaan we vragen, namelijk dat de Heere, ondanks wat we gedaan hebben, toch nog aan ons denken wil en op ons neer wil zien in ontferming. Ja, dat hij die schuld en die zonde genadig wil wegnemen. U begrijpt, dan wordt de vergeving van zonden voor ons zo'n begeerlijke zaak. Is het dat voor u? Vergeving van zonde? Is dat nog belangrijker dan een gezond leven? Is dat nog belangrijker dan voorspoed op deze wereld? Ook al is dat andere niet te versmaden. Maar is dat het waar uw ziel naar haakt en waar uw hart naar verlangt? Is dat het wat in uw gebeden telkens weer terugkeert? En dan vanuit het hart en diepste grond, Heere, vergeef toch genadig mijn ongerechtigheden. Zijn daar die worstelingen zoals we die vinden in de psalmen? Zoals we die vinden bij David, zoals we die vinden bij anderen van Gods knechten? Bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden, maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daan. Of komt u zover niet? Leeft u, hoewel u verstandelijk er wel van overtuigd bent dat u zondaar bent, toch maar rustig met uw zonden voort? Leeft u met die last, die voor uw besef eigenlijk helemaal geen last is, zomaar voort naar de eeuwigheid? Ach, als dat nog zo is, begrijpt u toch wel, u bent op reis naar uw eeuwige bestemming. En er is maar één plaats waar het volk terechtkomt dat vergeving van zonde heeft. Maar dat volk dat geen vergeving van zonde heeft, dat komt daar dan ook niet. Die stad van Jeruzalem, die stad Jeruzalem, die ons hier in onze tekst wordt voorgehouden en waar ook Openbaring van spreekt, dat is een stad met muren en een stad met poorten. En die poorten staan wel open, Maar dat wil niet zeggen dat iedereen zomaar vrij in en uit kan gaan. Er wordt wel toezicht gehouden op degenen die binnenkomen. En niet iedereen heeft toegang. Niet diegenen die nog in hun zonden zijn. Niet diegenen die de leugens spreken. Niet diegenen die gruwelijkheid doen. Niet diegenen die ongelovig zijn. Niet degene die hoereerders en afgodendienaars zijn. Die blijven buiten. Ja, die blijven buiten. Dat staat er herhaaldelijk in het boek Openbaring. Buiten zijn de afgodendienaars, de tovenaars, de hoereerders, de dieven en die de leugen lief heeft en doet, de geveinsden, de ongelovigen, de vreesachtigen. U hoort wel, er zijn er nogal wat die buiten blijven. O, die mensen zouden allemaal best in die stad willen komen, al was het alleen maar omdat ze daar nooit meer hoeven te zeggen, ik ben ziek. Al was het alleen maar om te ontvlieden dat verschrikkelijke verderf dat hen wacht. Al was het alleen maar om te ontkomen aan die toorn van het lam dat op de troon zit. En toch zullen ze er niet komen. Ze zullen buiten blijven naar een godsrechtvaardig oordeel. Waarom? Ach, ze hebben wel gezocht naar verlossing van de gevolgen van de zonde. Maar ze hebben nooit nodig gehad de vergeving van hun zonde. En daarom zal de Heere zeggen, ik heb u nooit gekend. Hoe heeft hij dan hen dan nooit gekend? Hij heeft hen nooit aan zijn voetbank geknield aangetroffen. Als smekelingen, als boetelingen. Hij heeft hen nooit horen bidden, gena, o God, hoor hoe een boeteling pleit. Hij heeft hen nooit in de vernedering en in de verootmoediging gezien. Ze konden het altijd, wat dat betreft, zonder hem stellen. Dat wil niet zeggen dat ze nooit gebeden hebben. Dat wil niet zeggen dat ze goddeloos geweest zijn allemaal, in de uitleving. Dat wil niet zeggen dat ze allemaal als heidenen hebben geleefd. Oh nee, onder diegenen zijn er ook heel wat. Die als vrome mensen hebben geleefd. En aan de uiterlijke kant beoordeeld zou je zeggen, dat zijn mensen die een voorbeeld zijn voor anderen. De Heere weet daar ook van. En toch van al die voorbeeldige christenen zijn er ook die buiten blijven. Omdat ze in hun hart nooit in oprechtheid naar God hebben gevraagd en om God hebben verlegen gezeten. In hun ziel hebben ze nooit dat besef gehad dat ze tegen de Allerhoogste gezondigd hadden en het is hen nooit tot smart en tot droefheid geworden. En zo heeft de Heere hen nooit gekend. O, de Heere heeft wel gezien wat hun leven geweest is, ook aan de buitenkant. De Heere heeft het gezien dat er onder hen waren die tot hem naderden met de lippen. Maar hij heeft tegelijk geweten dat hun hart zich verre van hem hield. Hij heeft het geweten en zo heeft hij hen gekend als trouwe kerkgangers, als rechtzinnige beleiders. Hij heeft onder hen gezien mensen die aan zijn tafel een plaats namen en die brood en beker gebruikten om de dood des Heren te verkondigen. Dat heeft hij gezien in hun leven en toch heeft hij het gemerkt dat ook in die heilige verrichtingen hun hart er niet in was, hun hart hield zich verre van mij. En ze hebben gedaan alsof ze de Heere en het offer des Heeren nodig hadden voor hun zonden. Maar hij heeft het geweten dat ze nooit in oprechtheid hun zonden hebben beweend en beleden en vergeving hebben gezocht. En als ze daarover gesproken hebben, dan was het nog alleen met de lippen en uiterlijke belijdenis. En daarom zal hij het zeggen, ik heb u nooit gekend. Voelt u hoe nauw het uitgaat? Voelt u hoe precies het komt? En dat is niet omdat mensen dat zo precies gemaakt hebben. Maar dat is omdat de Heere het zo heeft gezegd en geopenbaard. Daar is die stad die fundamenten heeft, die stad die ook muren en poorten heeft. En allen die binnen in die stad zijn, die zullen de volle zaligheid genieten. Die zullen lichamelijk en geestelijk genieten van dat volkomen heil dat de Heere heeft teweeggebracht. We hebben ervan gelezen, ze zullen zijn aangezicht zien, ze zullen als koningen met hem heersen in alle eeuwigheid. Maar datzelfde heilige woord van God zegt ook buiten zijn. En dan worden ze genoemd de gruwelijken, de afgodendienaars, maar ook de geveinsden, ook de zogenaamde kinderen Gods, ook de uiterlijke beleiders, ook de naamchristen, die een gedaante van godzaligheid hadden, maar de kracht ervan verloochend hebben. O, bent u misschien zo een? Bent u misschien zo een? Dan kunnen wij met alles wat wij doen onszelf toch geen toegang verschaffen in die stad die komen gaat. Dan moet er wat anders gekend zijn. Dan moet er op ons zijn het bloed van het lam. Dan moeten wij door de Heilige Geest, door dat werk van Gods Geest, innerlijk vernieuwd en veranderd zijn. We zijn op weg naar de eeuwigheid. Waarheen is de reis? Waarheen is de reisavondmaalganger? Waarheen gaat gij? We zijn op weg naar de toekomst, naar onze eeuwige bestemming. Is het inderdaad zeker? Mag u dat op goede gronden weten en geloven, dat de reis is naar die stad waarvan niemand zal zeggen, ik ben ziek, omdat het volk dat daarin woont vergeving van ongerechtigheid zal hebben? Heeft dat meer dan enig ander ding waarde voor u gekregen? Is daarop de honger van uw ziel gericht, dat u dat mag weten, van Gods wegen, dat hij uw zonde wegdoet en uw ongerechtigheid vergeeft? Hebt u daarvoor die middelaar en borg nodig gekregen? Hebt u met het doel om van hem die vergeving van zonde te ontvangen, tot hem leren vluchten? Is het dat u van hem hoopt te ontvangen? Is het dat u van hem smeekt en bidt? Is het dat waar uw geloof naar haakt en waar uw geloof de toevlucht toe neemt? Zijn het die dingen? Of reist u naar de eeuwigheid zonder dat die vergeving van zonde u aanspreekt en zonder dat u die nodig hebt? Natuurlijk, iedereen wil wel naar de hemel. Daar is er natuurlijk geen één in ons midden die zegt, nou ja, het maakt voor mij niet uit waar ik straks terecht kom. Wat mij betreft is het om het even of ik naar de hemel of naar de hel ga. Zo'n dwaas is er toch niet in ons midden. Als het erop aankomt, dan zouden we toch allemaal wel behouden willen worden en een inwoner van die stad willen zijn. Maar wat doen we ervoor? Wat doen we ervoor? Er zijn er ook die er niets voor doen. Er zijn er ook die, ja, misschien wel in stilte ergens de gedachte hebben, ik heb de tijd nog wel. Ik zal dat heus wel een keer gaan zoeken. Ik zal daar heus wel een keer om gaan bidden, maar nou ja, laat me voorlopig nog even met rust. Laat me voorlopig nog even genieten van het leven hier op aarde. Laat me voorlopig nog me bezighouden met het aardse. Dat andere, dat komt nog wel. Ja, komt dat nog wel? Komt dat nog wel? Zijn we daar zo zeker van? En wat is dat aardse dan nog? Als je het daar nou van moet hebben. Ik ben ziek. Hoe gauw moet u dat misschien zeggen? Ik voel zo'n pijn. Hoe gauw moet u dat misschien gaan zeggen? Wat moet je dan met het aardse doen? Dat zomaar in één keer kan wegvallen. Dat zomaar in één keer kan ophouden. Dat van de ene dag op de andere veranderen kan in een grote teleurstelling en in bittere ellende. Dat van de ene dag, van het ene ogenblik op het andere, van vreugde kan omslaan in diepe droefheid en smart waar je je leven lang niet meer overheen komt. Dat gebeurt toch? Moet je het dan van dit aardse leven verwachten en intussen je burgerschap van die stad van de toekomst in de waagschaal stellen? Wat zijn wij toch voor dwaze mensen? De Heere komt met zijn genade en de Heere spreekt van dat grootste heil, die zaligheid, dat een mens vergeving van zonde kan ontvangen. En dat om niet, uit Christus verdiensten, hier op aarde in beginsel, straks in de volle werkelijkheid. De Heere komt dat aanbieden, hij komt dat aanprijzen. Hij zegt het tot zondaren die er niet om gevraagd hebben. Hij zegt dat op tot zondaren die er helemaal geen behoefte aan hebben, maar niettemin. Hij weet dat het zo nodig is. Hij weet dat er geen ding is wat we zozeer van nodig hebben als juist die vergeving van zonde. En nu komt hij daarover spreken. En nu komt hij daar iedere keer onze aandacht voor vragen. Dat bewijst toch wel dat de Heere goed en goede tieren is, nietwaar? En wat doen wij met dat woord van de Heere? Wat doen we ermee? We nemen het voor kennisgeving aan en we gaan weer verder naar de orde van de dag in de dingen waar we het altijd al in gezocht hebben. En ondertussen denken we, ja straks, als de wereld mij niet veel meer te bieden heeft. En als ik van de wereld niet meer veel verwachting kan hebben, dan zal ik me eens om mijn ziel gaan bekommeren en om de vergeving van mijn zonde. Maar zou het nou niet tijd worden dat we eens tot de werkelijkheid kwamen en tot onszelf inkeerden. En eens zouden gaan zoeken wat de Heere ons te geven heeft. Zou dat heil, dat grote goed dat de Heere weggelegd heeft voor degenen die hem vrezen, ons eens niet meer moeten gaan aanspreken om een onbekeerde medereiziger naar de eeuwigheid. U weet niet wanneer u naar de eeuwigheid toe moet. U weet niet wanneer het eindstation bereikt is. Je kunt ook sterven als je 17 bent. Dat hebben we pas nog weer gezien in onze omgeving, nietwaar? Zomaar onverwacht. Jonge mensen, dat kan ook van jullie gelden. Dan hier op aarde, ik ben ziek en dan zo ziek dat er geen genezing meer voor is. En in een paar dagen tijd is beslist. En dan als er geen verandering van je hart was. Als de vergeving van je zonde nooit op je ziel gewogen heeft. Als dat nooit het hartelijke gebed van je leven geworden is. Als je het hier op aarde nog hebt gezocht. Ach. Dan heb je straks niets meer. En nu zegt de Heere nog in zijn gunst. In zijn ontferming wendt u tot mij. Ik heb een toekomst waar de wereld niet van weet. Ik heb iets te bieden waar de rijkdommen en de schatten van deze wereld niet bij te vergelijken zijn. Wat ik te bieden heb, dat is eeuwig, zalig leven. Wat ik aanbied in mijn woord om Christus wil, dat is wegneming van alle ongerechtigheid. Dat een mens voor eeuwig, ongestoord in de zalige rust bij God zijn schepper en bij Christus zijn verlosser mag zijn. Dat ze als koningen met hem zullen heersen. Zonder enig gebrek en zonder enige wens die nog onvervuld blijft. Dat wil de Heere schenken. Ook aan onbekeerde mensen vandaag. O, laat het u toch daarom te doen zijn. Laat dat toch in uw leven datgene worden waar u naar haakt en waar u naar leert hongeren. En bid God om genade, om dit te mogen zoeken, totdat de Heere u ook vinders maakt. Er zijn er ook die straks de stad binnen mogen gaan. Binnen mogen gaan door die poorten. En dan laten ze heel veel achter. En wat ze achterlaten kunnen ze daar best missen. O ja, ze kunnen hier op aarde wel eens tegen het achterlaten opzien. Maar wat je tenslotte achter moet laten als je door die poorten ingaat, dat is daar ook helemaal niet meer nodig. En wat zijn ze gelukkig dat ze zoveel achter mogen laten. Wat blijft er bijvoorbeeld achter? Alle ongerechtigheid. Een ziel kan daar in het geloof hier aan deze kant deel aan hebben. In het geloof kan hij die belofte omtrent de vergeving van zonde omhelzen. In het geloof mag hij bijvoorbeeld aan de sacramentsbediening er iets van zien en iets van proeven en iets van smaken. In het geloof mag hij die vrucht uit de bediening van Christus wel eens ontvangen. Maar dan komt hij na die tijd tot de ontdekking dat er nog zoveel ongerechtigheid overgebleven is. En dat hij nog is in het lichaam des doods. En dat hij nog ziek is, ook in geestelijk opzicht ziek. En dat hij nog zo vaak de dokter nodig heeft. En dat hij nog zo vaak moet klagen. En dat hij nog zo vaak moet worstelen. En dat hij nog altijd maar weer uit de apotheek van de hemelse geneesmeester moet leven. En dat hij nooit is echt gezond is. Nooit is God kon dienen in volmaaktheid. Nooit de Heere kan lief hebben zonder enige bijbedoeling. Maar altijd, zelfs in zijn beste werken, toch weer ondervindt dat er nog zonde en zwakheid achtergebleven is. Nooit volkomen gezond en dus ook nooit van al die ongerechtigheid verlost. Maar als ze straks door de poorten ingaan, dan blijft dat gebrekkige en dat wat hier altijd nog weer oorzaak tot droefheid en tot klacht geeft, achter. En daar wordt maar niet een belofte aangaande vergeving van zonde verkondigd. Daar wordt niet alleen maar de vergeving van zonde in het vooruitzicht gesteld. Daar wordt niet alleen maar een belofte zo nu en dan eens toegepast aan het hart. Daar wordt niet uit het geloof geleefd. Nee, daar geeft de Heere het te aanschouwen. Daar geeft de Heere de volle zaak. Daar geeft de Heere te weten met alle zekerheid. En dat is tegelijk ook volle bevinding. Want de ziel vindt in zichzelf er dan ook niets meer van terug. En alles wat hem hier op aarde nog aankleefde en naar de wereld trok, waarvoor hij moest zeggen, mijn ziel kleeft aan het stof, dat straks volkomen voorbij. En er is niets meer wat hem nog in de weg staat. Daar kan hij God dienen, naar de lust van een vernieuwd hart. Daar kan hij de Heere groot maken zonder enig gebrek en zonder iets dat hem in de weg zit. Daar geen bijbedoelingen meer, daar geen heimelijke eerzucht voor zichzelf meer, daar geen eigen gerechtigheid er nog weer tussendoor geweven. Daar volmaakte liefde tot God en volmaakte liefde tot Christus, want ze hebben daar vergeving van ongerechtigheid. Daar is het volkomen. De volkomen vergeving, de volkomen uitdelging van onze ongerechtigheden. Hier op aarde kan daar alleen maar eens wat van gezien worden in het geloof. Maar daar wordt het in alle volmaaktheid ondervonden. Ach, dat is het niet waar, waar het hart van de oprechte kinderen Gods bij tijden naar uitgaat. Zeker ook dat anderen versmaden ze niet, niemand zal zeggen ik ben ziek, maar om dan met een volkomen genezen ziel de Heere te mogen grootmaken. Om dan van alle ellende van de zonde verlost te zijn. Om dan God te mogen dienen in zijn heilige tempel. Zijn aangezicht te aanschouwen. Zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. Dat is het waar toch wel eens het heimwee van de oprechte van hart naar uitgestrekt is. Dat is het wat de Heere aan zijn volk wel eens geeft, nietwaar? En waar dan ook inderdaad zo'n in zijn eigen waarneming vaak tobbende en worstelende zondaar naar verlangt. Wel nu, heb moed, dat komt. Dat komt. Zo zeker als dat God God is. Zijn woord ook in dat opzicht is waar. Voor allen die hem vrezen. Hoe gebrekkig dat ook mogen zijn. Hoe onvolmaakt hier op aarde dat ook mogen zijn, het komt. Want de Heere Jezus heeft het toegezegd en het is zijn gebed. Zijn voortdurend gebed aan de rechterhand van zijn Vader. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt, opdat ze mijn heerlijkheid mogen aanschouwen. Wat een zaak is dat. Niet waar, bestredene van hart, misschien hebt u er nu alweer last van. Misschien hebt u nu alweer aanvechting dat u vanmorgen aan de tafel des Heren geweest bent. Misschien toen met een hongerig en begerige ziel aangezeten en nu alweer de listen en de lagen van de vorst der duisternis ondervinden. En de bestrijding van binnenuit, van wat heb ik daar te doen? Ik die onheilig en onrein en onzuiver ben in al mijn bewegingen. Maar niettemin voor allen wie er keus oprecht is. De Heere bidt het, de Heere vraagt het en zijn gebed wordt gehoord, zijn gebed wordt verhoord en eens komt de dag dat de deur, dat de poort van die stad open gaat. En dan gaat ook die aangevochten ziel, dan niet meer aangevochten, binnen. Dan gaat ook die bestredene van hart, dan niet meer bestreden, binnen. Dan gaat ook die arme tobberd in eigen waarneming, maar dan geen arme tobberd meer, binnen. Want de Heere zal zijn volk, dat hij van eeuwigheid heeft lief gehad, straks bij zich tot zich nemen in heerlijkheid. En daar is nu die voorbidder voor aan het werk. Hij is bezig om plaats te bereiden. Hij is bezig om voorbeden te doen. Ik wil dat ze bij mij zijn, Vader. Ik heb een heerlijkheid van u ontvangen. En ik wil hen er deelgenoot van maken. En ze mogen straks mijn heerlijkheid zien. En dan breekt het aan dat ze het lam zullen volgen waar hij ook heen gaat. En de rijkste weldaad die ze ontvangen, beschrijft Jesaja. En daar hangt al het andere mee samen en daar vloeit al het andere uit voort. Ze zullen vergeving van ongerechtigheid hebben. Dat is ook het uitzicht dat God aan al de godvruchtige avondmaalgangers geeft. Er zal geen ziekenhuis zijn. Weet u wat er nog meer in de stad van de toekomst niet meer te vinden is? Er staat geen avondmaalstafel meer. Een avondmaalstafel staat daar niet meer. Die avondmaalstafel hoort bij deze bedering, bij de gebroken bedering, bij de onvolmaakte bedering. Want hier moet het geloof nog gevoed worden, maar daar is geen eens geloof meer nodig. Laat staan dat het geloof gevoed hoeft te worden. En hier kun je nou tegen die tafel des Heren al zo'n opzien hebben en zoveel vrees en verschrikking. En dat kan een bestrijding worden. En dat kan een week van moeilijkheden zijn, de week van voorbereiding. Maar straks, als die andere tafel daar staat, die bruiloftstafel, avondmaal van de bruiloft des lams, dan zullen al die godvruchtige avondmaalgangers van deze wereld daar ook genodigd worden. Daar zullen ze geroepen worden. En weet u, dan zullen ze zonder verschrikken aanzitten. Dan zullen ze met grote vrijmoedigheid komen. Hoe komt dat? Omdat ze vergeving van ongerechtigheid hebben. Er is geen beschuldiger meer. Er is geen geweten meer dat aanklaagt. Er is geen wet meer die verdoemt. En als de vergeving van ongerechtigheid een feit is, dan zal daar met vrijmoedigheid worden feest gevierd. In die hemelse bruiloftzaal. Dan hoef je je niet meer af te vragen, hoor ik hier wel? Dan hoef je je niet meer af te vragen, zal ik straks misschien nog, en dat is een vraag die Gods kinderen wel eens naar zich toe krijgen, nietwaar, ook na het avondmaal en in de nabetrachting, zal ik straks misschien nog als de man zonder bruiloftskleed geopenbaard worden, maar dat hoeft straks niet meer de vrees van het hart te zijn. Want alle die daar zijn, ze hebben het bruiloftskleed. Ze hebben alles wat ze nodig hebben. Ze behagen aan God, oh nee, niet om iets wat ze zelf gedaan hebben, maar omdat Christus hen volkomen zalig gemaakt heeft en hen volkomen behoudenis geschonken heeft. Nu, wie heeft er in deze zaligheid, in deze volkomen zaligheid geen zin? Wie zegt, je kunt me van alles en nog wat vertellen en over die stad en over die zaligheid en over de inwoners van die stad, maar ik ben er niet bij geïnteresseerd. Stad nou nog uw reactie. Beste vriend, ik kan niets meer zeggen. Ik heb geen boodschap meer voor u. Als dat nog uw reactie is, op zo'n grote zaligheid geen acht te willen geven, ik zou zeggen, ga dan uw gang. Ga dan uw gang. Maar dan blijft er geen slachtoffer meer over voor uw zonde. En daarom, ik doe nog één keer een beroep op uw geweten. Waarom zoudt gij sterven? Amen. We zingen Psalm 146, vers 3 en vers 6. Heere, wij komen ook aan het einde van deze tweede dienst op deze zondag nog weer tot u. En we mogen uw naam danken dat gij ons deze gelegenheid hebt gegeven om uw woord te overdenken. Wat hebt gij ons in uw woord van rijke en heerlijke dingen gesproken, Heere. En wat hebt gij een zaligheid en een rijk goed weggelegd voor degenen die u vrezen. Wij bidden van u dat dit uitzicht ook in hun leven nieuwe hoop en nieuwe verwachting mag scheppen. En dat zij door het geloof als het ware verspieders mogen uitzenden naar dat land der belofte. Om iets van de vrucht daarvan hier op aarde al te mogen genieten. O Heere, wij bidden u, laat uw volk door de vertroosting van uw woord ook waarlijk vertroost worden op de weg des levens, met name te midden van de bestrijding en de aanvechtingen, te midden van de ondervinding van overgebleven zonde en zwakheid en allerhande gebrek en tekort. Heere, zo blijft het niet. O nee, wat uw volk hier op aarde moet klagen, dat zal niet altijd reden tot klacht blijven. Paulus klaagt niet meer, ik ellendig mens, want hij is daar al. En zo zijn er al zovelen, Heere. En ze allen die u vrezen, ze zullen er komen, want gij zult ze er zelf brengen. Heere, wij bidden u dat uw volk zich in u mag verblijden en dat ze hoop mogen hebben op die zalige toekomst. En dat daartoe ook de bediening van woord en sacrament op deze dag daaraan nog mee mag werken. Heere, we hebben ook gehoord dat er ook buiten zullen blijven. En dat zal wat zijn. Om buiten te blijven, van zo'n grote zaligheid geweten te hebben, misschien ook wel gedacht te hebben dat we er deel aan hadden, en dan toch buiten te blijven. Heere, de weg geweten te hebben, en toch niet bewandeld, van alles op de hoogte te zijn geweest, en toch buiten de poort. Heere, o laat deze gedachte ons toch zo verontrusten en zo bezighouden en zo ook uitdrijven tot u, dat als we nog geen rust voor onze ziel gevonden hebben en geen vrede met u kennen, we dan ook voortdurend mogen blijven zoeken en bidden en vragen en smeken. Heere, laat door uw Heilige Geest die zaak van de vergeving van zonde ons meer waard zijn dan alles wat we hier op aarde verder kunnen genieten. Wilt gij uw woord zo tot zegen stellen? En wilt gij uw gunst aan ons gebieden? Aan een ieder onzer. Aan degene die avondmaal vierden en die het niet deden. En als we het deden, Heere, u weet hoe we het deden. Als we het niet deden, dan weet u ook hoe we het niet deden. We kunnen het niet doen. We kunnen afblijven, omdat het ons eigenlijk niet raakt en ons eigenlijk niet bezighoudt. En we kunnen ook afblijven, terwijl onze zielen naar hongert en naar dorst. Heere, wij bidden van u, dat een ieder zichzelf mogen onderzoeken en eerlijk voor zichzelf ook voor u mogen verschijnen. En dat we zo ook in de nabetrachting, ook na het avondmaal, mogen blijven bidden om de verlichting, om de leiding van uw Heilige Geest, opdat uw Geest ons in alle waarheid zal leiden. Hoor ons, o God, om Jezus wil. Amen. Psalm 147, het tweede vers. gaat ons heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.